Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het is december. Ja, mocht je het nog niet weten, hoor je het nu van ons als eerste.
Primeurtje weer.
Ja, primeurtje. Zo strooi je ermee. Maar Het is ook tijd voor de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Hoofdredacteur Michael Ras die maakt straks de nominaties bekend.
Oh, heet die Michael? Ik dacht Michael. Dat is je schrijft het of zo? Nee. Het is zo mooi dat ze eruit geschreven. Nee, ze gaat uitschreven. Via Play. Ja, dat was natuurlijk. Ja, we hadden twee stroma Formule 1 nieuws. Enig. Wie wint er allemaal die laatste race en het kampioenschap? En natuurlijk, wie gaat er wat presenteren? Bij Viaplay. Nou. De plannen voor het komende Formule 1 seizoen. Ze willen alles anders gaan doen. We hebben vrijwel... Ja, alles. Ja. Misschien gaan ze wel radio maken. Ik weet het ook niet. We hebben vrijwel iedereen gesproken, dus daar hoor je zo meer over.
Maar we beginnen met rekeningrijden. Het gaat misschien dan toch gebeuren. Het nieuwe kabinet wil het gaan invoeren. Tenminste, dat blijkt uit de uitgelekte papieren die dan volgende week weer worden gepresenteerd met een nieuw coalitieakkoord. Ja. Maar goed, het rekeningrijden. Laten we dat er even uithalen. Verstandig?
Ja. Nou, ik vind met zo'n daadkrachtig kabinet die alles, alle problemen voortvarend weet aan te pakken, dan kan je zeg maar naar next level projecten gaan die ingewikkelder zijn, waar die nog nooit ergens in de wereld zijn gelukt.
Cynisme is jou volkomen vreemd, hè?
Ja, precies. Ja. Nee, ja, weet je, kijk, ze willen geld ophalen. Elektrische auto's.
De simpelste manier om geld op te halen is toch gewoon motorrijtuigenbelasting voor iedereen hetzelfde, klaar.
Ja. Ja, weet je gewoon elektrische auto's, plug-in hybrides zijn ook lekker zwaar. Dus ik gewoon lekker een prijs per kilogram afspreken. Ja, op gewicht, gewoon, dat hebben we nu ook. Je kan nog een klein beetje diverseren. Diesel, LPG en die is de brandstof goedkoop. Dus die moeten wat meer betalen. Ja. Elektriciteit ook goedkoop. Dus daar ook gewoon lekker hoge motorrijtuigbelasting.
Maar, dat gaan ze dus niet doen. Ze gaan een ingewikkeld systeem invoeren waarschijnlijk.
Ja, nou, dat gaan ze dus niet invoeren. Ik bedoel, ik durf er wel geld op te zetten. Dat zeg maar Rutte 4 is het, of Rutte 5, of Rutte 7, hoeveel zijn we? Gaat natuurlijk never. Nooit niet lukken. Nee, gewoon niet.
Maar wacht even, D66 wil dit heel graag. Ja. En Rutte denkt
die gekozen burgemeester, die hebben we ook al, toch?
Zo ingewikkeld dat het toch niet gaat ingevoerd worden uiteindelijk.
Nee, kijk, op zich is het een goed idee om te betalen naar gebruik. Ja. Dus als je meer rijdt en met een meer vervuilende auto, wel een meer vervuilende auto ben ik niet helemaal fan van, want daar heb ik er zelf ook wel een paar van. Maar ja, weet je, het is niet gek om een vorm van betalen naar gebruik te doen.
Maar welke vorm dan?
Nou, dan gewoon iedereen per kilometer. Want uiteindelijk kan je zeggen,
een flat tax per kilometer.
Laten we daar eens mee beginnen. En kan je daarna gaan variëren op van, goh, je hebt een milieuvriendelijke auto. Maar dan ook misschien op formaat auto en weet ik veel wat allemaal. Ja. Hè? Dus je legt minder beslag op het wegdek en je bent minder vervuilend.
Je rijdt niet in de spits, zoals wij nooit doen.
Ja. Je hebt geen lelijke auto, zou ik er ook in mee willen nemen.
Een goede kleur, spannend kleurtje.
Nee, ja, weet je, het is een ongelooflijk complex traject. Dus ik zou dan, als je het wil doen, doe het dan vooral op de meest eenvoudige manier. Ja. En eigenlijk zouden wij dan, zeg maar, à la Duitsland, begin dan eerst eens met vrachtwagens. Gaan dan even kijken wat daar allemaal mis mee gaat. En dan denk je, dan kunnen we het misschien ook voor normale auto's gaan invoeren.
Begin volgende week weten we meer, want dan wordt het coalitieakkoord verwacht. En zullen we ook horen hoe ingewikkeld of simpel ze het willen maken.
Ja, precies.
We gaan zo praten met de topman van Dealer Holding, Emiel Vrij, Nederland. Maar eerst even aandacht voor de Dealer Holding Top 60 van Automotive Management. Hoofdredacteur Bart Kuipers hier in de studio. Welkom, leuk dat je er bent.
Goedemiddag.
Niet met de auto gekomen?
Nee, ik woon hier om de hoek, dus ik ben lopend.
Jongen. We hadden gewoon een parkeerplaatsje voor je gereserveerd.
Wel redelijk random dat het de top 60 is en niet, weet je, waarom? Dat is altijd top 40, top 50, top 100, top 10.
Nou ja, top 50 en top 100 waren er al.
Oh ja, precies, dan maar iets anders.
En dan ga je dus voor de top 60. En daar komt nog bij dat, er is ook ongeveer wel een scheiding bij plek 60. Zeg maar alles wat tussen 1 en 60 staat, zijn echt hele serieuze dealerbedrijven. Yeah. Maar daaronder kom je toch al snel nog bij de papa en mama bedrijven.
Ja. Yeah. Ja, maar dat zijn ook hele leuke bedrijven. Ik bedoel, BMW is toch ook nog steeds een familiebedrijf. Hè? In principe familie Quant is ook een serieuze toko. Dus er zijn er, maar goed.
Ja, ik snap je. Het boek is 120 pagina's dik. Dus elke dealerholding heeft twee pagina's gekregen.
Ongeveer.
Dat is er ook een voorwoord en een analyse.
Advertenties.
Ja,
een heleboel.
Precies. Ja. Ja, okay. Goed, maar even, hoe stellen jullie deze lijst samen?
Nou, dat is best een lang proces, want we beginnen er al in september mee. En we vragen eigenlijk gewoon bij een 75 dealerbedrijf, waarvan wij inschatten dat het de grootste zijn, vragen we gewoon al hun gegevens op. Een hele dataset vragen we op. Ja. Variërend van gegevens van vorig jaar, maar ook al met de gegevens van dit jaar. Dus wij vragen gewoon in september en oktober al, kun je even aangeven hoeveel auto's je dit jaar gaat verkopen?
Ja.
En zou je ook eventueel al willen aangeven op welk financieel resultaat je gaat uitkomen.
Ja, en controleer dat dan ook achteraf. En dat je denkt, nou, daar waren ze weer. Die mensen die een fantasie
positief
ja. En uiteraard. En het grappige is, althans ik vind dat dan toch wel grappig, dat niemand geeft een te hoog resultaat op bij zijn schatting. Nee, want ze weten dat ze daar het jaar erop ook op afgerekend worden. Dus het is eigenlijk vaak nog iets voorzichtig. Aan de voorzichtige kant.
Oké. Okay. Dus dat is goed om te weten als we het lezen. Dat we denken, nou, deze gaat nog wel beter. Dus we kunnen...
Ja, er is dit jaar natuurlijk wel iets aan de hand. Wij vragen in september al aan bedrijven, geef even door als je wil hoeveel nieuwe auto's je gaat verkopen.
Ja.
En toen dachten ze nog, hey, dit worden de 10.000.
Ja.
En toen hoorden ze een paar weken geleden of een paar maanden geleden van, weten niet zeker of alles gaat komen.
Nee.
Dus bij de aantallen zullen er wel links en rechts wat auto's wegvallen. Maar we hebben daar niet meer voor gecorrigeerd.
Oké. Wat is het algemene beeld? Is dat het heel goed gaat?
Ja, het algemene beeld is dat dit jaar voor de grote dealerholdings in financieel opzicht echt veruit het beste jaar in hun bestaan is. Voor heel veel verschillende holdings. We hebben van 42 bedrijven hebben aan ons al doorgegeven waar ze verwachten op uit te komen dit jaar. En dan zie je dat de winsten gewoon 2-3 keer zo hoog zijn als in de afgelopen jaren. Het is echt topjaar geweest voor veruit de meeste grote dealerholdings.
Waardoor komt dat nou? Want je zou denken, slecht leverbaar, de occasions duurder, weet je, allemaal moeilijk.
In het begin van het jaar zijn de showrooms dicht geweest.
Ja.
Nee, je zou inderdaad denken dat het een heel moeilijk en moeizaam jaar voor dealerholdings is geweest. Maar er spelen een paar dingen. De eerste, en dat is denk ik wel de belangrijkste, is dat de bedrijven gewoon steeds professioneler worden. Er is inmiddels een enorme consolidatieslag gaande geweest. Dus die bedrijven worden groter en hebben ook gewoon beter management. Daar komt dan bij dat schaalvergroting heeft al die bedrijven de afgelopen jaren heel veel geld gekost. Want zij moesten die netwerken opruimen. Dat kostte gewoon heel veel geld.
Ja.
Maar nu beginnen ze ook de vruchten daarvan te plukken. En dat zie je dit jaar zeer zeker. En er komt dan nog bij dat die schaarste er ook wel toe leidt dat gewoon per auto, occasions en nieuw, gewoon meer marge gemaakt wordt.
Ja.
En ja, als jij ook nog een leasemaatschappij in je holding hebt, dan heb je extreem hoge restwaarden. Dan zitten er ook echt wel plussen aan die corona-min, zeg maar.
Ja. En betekent dat voor leasemaatschappijen dan ook dat, als ze een leasemaatschappij hebben, dat ze dan over 3-4 jaar, dan is het allemaal weer lastiger. Nu was het duur inkopen, minder korting, weet je, dat daar dan weer over een paar jaar wel weer een klap op komt.
Voor leasemaatschappijen geldt sowieso dat ze natuurlijk ook wel allerlei problemen hebben nu. Want ze hebben gewoon te weinig nieuwe auto's. Dus ze moeten hun klanten, hun leaserijders ook tevreden houden. Ze kopen nu duur in.
Ja.
Maar wie zegt dat over 3-4 jaar er wel zeg maar een overcapaciteit weer is in de markt? Het zou kunnen, maar deze problemen, deze leveringsproblemen kunnen ook nog heel lang aanhouden.
Even over onze gast van vandaag. Hoe doet Emiel Vrij het?
Emiel Vrij doet het uitstekend. En zeker ook in Nederland. En ik denk, maar dat kunnen jullie daar ook beter zelf vragen, dat nou typisch een voorbeeld is van een bedrijf dat echt profiteert van schaalvergroting. Ja. Want ze hebben de afgelopen jaren enorm veel bedrijven moeten kopen. Of althans moeten kopen, gekocht. Veel geld gekost, werden nog aan alle kanten beconcurreerd. Maar die concurrentie neemt nu af. Die bedrijven zijn gekocht. Dus nu kun je langzaam maar zeker gaan profiteren.
Ja, ik zat even door het lijstje te kijken van Emiel Vrij. En ik dacht, die hebben ze natuurlijk ook overgenomen. Je vergeet het ook weer snel, hè? Want wij horen natuurlijk van al die dealerholdings. Maar goed, we gaan naar...
De man die daar allemaal mee bezig is.
De man! Ja.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Emiel Vrij Nederland. Dealer van 14 automerken. Lid van het bestuur bij het moederbedrijf, grootste dealerholding van Europa. Nou, welkom.
Ja, graag gedaan. Ik ben er graag.
Ja, en als we Bart mogen geloven, hebben jullie een fantastisch jaar op dit moment.
We hebben zeker een goed jaar. En ik denk dat we met z'n allen geleerd hebben dat schaarste in basis leidt tot verbetering van marges.
Ja, nou, laat maar even doorduren dan.
Nou ja, wat dat betreft misschien wel. Maar ik denk dat we ook zien, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat de grote dealerholdings de afgelopen jaren vol ingezet hebben, ook op gebruikte auto's. Dat is voor ons echt een hele belangrijke poot geworden. En ik deel ook de mening van Bart dat zeg maar de vergroting van het netwerk, de schaalvergroting, absoluut in ons voordeel spreekt. Ja. En dat voordat je die werkelijk kan benutten, je ook kosten moet maken om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. Maar even eerst naar die marktomstandigheden van dit moment. Hè? Ja. Want die zijn blijkbaar dus een veel minder groot probleem dan men had kunnen vermoeden.
Ja, dan we zelf wisten misschien zelfs aan het begin. Hè.
Kijk, had kunnen verwachten ook wel.
Wat ik heel interessant vond, hè, want we zijn natuurlijk begonnen het jaar met dichte showrooms. En wat gebeurt er dan? Wij hebben met dichte showrooms in die eerste, wat was het, ruim 2 maanden... hebben we 85% van het normale volume verkocht. Zowel nieuw als gebruikt. En het grappige is, wat je ziet is dat klanten weten heel goed de weg via het internet te vinden. Maar als ze dat dan kunnen doen, hè, want daar komen dan de leads binnen. Maar als ze dat dan kunnen doen met een partner die ze kennen, waarvan ze weten dat hij er echt is, die al een betrouwbare naam heeft, dan kopen ze ook makkelijk online. Yeah. Dus wij zagen eigenlijk dat, ik zou haast zeggen, de verbinding tussen kliks en briks juist in die periode eigenlijk hartstikke goed werkte.
Ja. Speelt het ook een rol dat er gewoon wel geld is bij de mensen? En ze konden heel veel andere dingen niet doen op dit moment. Zeker. Dus het is een gekke crisis. Ja. Andere crisis waar mensen gewoon minder geld hadden, onzeker werden over hun financiële positie.
Ik denk zelfs dat er ook nog mensen zijn die bewust gekozen hebben voor individuele mobiliteit in plaats van in corona in het openbaar vervoer.
Dat betoog hebben we natuurlijk al gezegd. Maar ik trigger even, 85% van de orders en de omzet, zeg je grofweg, de eerste 2 maanden met dichte showrooms. Nou, mooi, verbouwen naar woningen, want daar is een tekort aan, die showrooms, meer showrooms dicht. En je hebt dus blijkbaar te veel van die glazen paleizen.
Maar ik vind het geen glazen paleizen meer, maar ik denk ook precies dat de voordelen zijn van de schaalvergroting. Ja. Dat je uiteindelijk ook naar minder paleizen kan. En ik denk als je het Bart zou vragen en hij zou kijken naar het gemiddelde volume per vestiging.
Bart dan gaat is het,
die gaat al bladeren.
Aan het eind van de uitzending heeft hij het gevonden.
Het is echt grappig dat we staan deze maand 25 jaar. Dus wij zijn met ons jubileumnummer aan het terugblikken op hoe was het dan 25 jaar geleden.
Ja.
En we dachten ook, we gaan kijken per merk van hoeveel vestigingen hadden ze toen, hoeveel dealervestigingen, hoeveel dealervestigingen hebben ze nu en wat heeft dat dan gedaan met de verkoop per vestiging? Maar ja, wat krijg je dan? Dat er in eind jaren 90 gewoon bijna 600.000 auto's verkocht werden. En nu 300.000.
Ja, precies.
Het wordt een hele raar.
Maar draai het om, hè? Dan, als we naar onszelf kijken. Ik denk 10 jaar geleden hadden wij evenveel vestigingen. En nu doen we met diezelfde vestigingen de dubbele omzet. Dus er is wel groei geweest. Hè? En het is op een andere manier gegaan dan we misschien met z'n allen verwachten. Maar er gaat per vestiging op dit moment meer dan dubbele doorheen.
Dat is ook wat Automotive Management schrijft, hè, Bart. Wat jullie schrijven is dat Emiel Vrij dit jaar gewoon koning in consolidatie is, nog meer dan andere dealerholdings eigenlijk.
Nee, dat klopt. Als je gewoon kijkt in de overgenomen omzet, dan is er eigenlijk niemand die in de buurt komt. Zelfs Van Mossel dit jaar niet bij Emiel.
En dat zegt wat. Zelfs Van Mossel dit jaar niet.
Ja, die
niet,
zijn in Nederland natuurlijk wel vrij ver aan het klaren.
Ja, is dat zo? Die zijn klaar en dan nu gewoon helemaal vrij?
Er zijn misschien een paar dingen die belangrijk zijn. Hè. Kijk, allereerst is het doel nooit de grootste te zijn. Nooit. Het doel is de beste te zijn. En dat klinkt makkelijk, dat weet ik wel. Yeah. Alleen,
ik beste vind ik moeilijker dan de grootste.
Het beste houdt nooit op, hè, dat streven. En de grootste, dat heb je op een gegeven moment bereikt. En dan word je misschien wel... Wij zijn op dit moment natuurlijk de grootste dealerholding in Europa, hè, by far. Yeah. Ik weet niet hoeveel maal groter we zijn dan de nummer 2. Maar
zijn jullie ook de beste?
Ja, ik denk het wel. En ik denk een hele stabiele onderneming. Overigens, dat is ook nog wel leuk, over familiebedrijven te spreken. Wij zijn natuurlijk een 100% familiebedrijven. Ja. Er is gewoon één eigenaar, meneer Vrij. En met ongelooflijk veel bezieling voor de automotive, maar vooral ook heel veel ondernemerschap. En dat legt hij ook heel laag in de organisatie neer. En wat een punt is bij Emiel Vrij, kijk, heel veel mensen in Nederland kennen natuurlijk Emiel Vrij niet. Nee. Dat is simpel. Maar is dat eigenlijk erg? Kijk, wij willen vooral dat je onze merken kent. Hè? En of het dan Ekers BMW is, Pauw, Volkswagen, Nefkens Peugeot, dat is voor ons veel belangrijker. Want het gaat niet om onze naam. Het gaat erom wat er bij de klant gebeurt in de stad.
Maar dat gaat dus ook niet veranderen, want we zien dat bij Van Mossel veel meer gebeuren. Ja. Hè? Ik wil niet de hele tijd over jullie concurrent praten, maar is echt een merknaam aan het worden. Dat gaat bij Emiel Vrij dus niet gebeuren?
Nou kijk, wij zijn echt heel erg, ik zou het haast zeggen, merkvriendelijk. Maar dat kan ook bijna niet anders, want wij zijn niet alleen dealer. Maar we zijn natuurlijk in vele landen ook gewoon importeur. En wij willen echt, wij staan voor merkenscheiding. Hè? Dus je krijgt bij BMW die BMW-beleving. Je krijgt bij het merk die beleving. We willen dat echt zo houden. En dat kan niet anders in ons geval. En dat is ook niet erg, want wij geloven daar gewoon in. Het heeft ook nadelen, hoor. Want wat ik zelf bijvoorbeeld af en toe als nadeel ervaar, is als je medewerkers wil aantrekken, dan heb je natuurlijk met één naam, is het in een aantal gevallen makkelijker. Hè? Dan weet je meteen waarna je solliciteert. Dus wij zullen misschien toch wel vanuit employer, van aantrekkingskracht op medewerkers, toch wel iets meer de naam Emiel Vrij gaan branden. Maar in de dealerbedrijven zal het gewoon blijven zoals het nu
is. Maar zit daar dan ook een van jullie uitdagingen om dat personeel te vinden?
Sowieso is het denk ik in de hele branche op dit moment een uitdaging om de juiste mensen te vinden. En het stomme is, we weten met z'n allen dat after sales gaat veranderen. Maar we hebben op dit moment in de werkplaatsen echt moeite om goed technisch personeel te vinden. Aan de andere kant weten we dat over een aantal jaren door de elektrificatie de after sales terug zal gaan lopen. Hè? Dus het is ook best wel een lastige spagaat.
Ja, maar het aantal auto's groeit nog voorlopig.
Het wagenpark groeit nog steeds.
Ja, en dan wordt het onderhoud wordt minder. Maar ik met elektrificatie heb ik eigenlijk altijd gedacht van weet je, onderhoud is sowieso altijd vriendelijker geworden. Ja. Weet je, vroeger moest je kleppen stellen en carburateurs doorsmeren. Weet ik wat je allemaal moest doen. Ja. Dus en daar zitten grote stappen in. Maar nou ja, goed, er zitten veel onzekerheid. Laten we het zo zeggen.
Bart wil even wat zeggen.
Bart heeft opgezocht.
Ja, nee. Kijk, wij vragen al die 60 bedrijven die in de top 60 staan, vragen wij van wat zijn nou jullie uitdagingen voor de komende jaren?
Ja.
En daaruit nog meer dan de korte termijn leveringsproblematiek die er is gewoon het vinden van goed personeel.
Ja.
Want ze snappen allemaal dat willen ze ook de slagen maken die nodig zijn de komende jaren. Hè. De elektrificering, ze worden straks van retailer, agent, wat echt een ander model is. Er komen allerlei mobiliteitsconcepten. Dan heb je gewoon hele goede mensen nodig. En die zijn heel lastig te vinden.
Maar slaan jullie dan ook de handen in elkaar met de dealer holdings om te zorgen dat die opleidingen bijvoorbeeld zich aanpassen aan jullie wensen?
Zeker. En ik vind dat we daar in de branche eigenlijk ook al heel veel aan doen.
Ja.
En er is natuurlijk op dat gebied heel veel contact met de opleiders. Direct contact. Er zijn dealer holdings die geven gastcolleges. We hebben lesklassen. We hebben e-learning platforms, et cetera. We proberen er echt alles aan te doen om die mensen verder te ontwikkelen. En ik vind dat we daar op zich ook goed in slagen. Maar het is best wel eens lastig, hè? Want als je soms, je komt van school en je leest dat de automotive, dat alles verandert, et cetera, kies je daar dan voor. Ja. Hè? En wij moeten verzorgen dat die automotive aantrekkelijk blijft. En dat we ook mensen echt helder maken dat er ook nog over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar een automotive
is. Maar is dat niet juist door die elektrificatie en computerisatie, zou ik maar zeggen, van de automotive, dat juist weer heel erg aantrekkelijk kan worden?
Ja, zeker. Want je ziet ook een groep mensen die dat juist leuk vindt. Ja. Hè? Nog twee soorten monteurs.
Nerds heb je nodig.
Je hebt nu eigenlijk mensen die inderdaad op het gebied van elektronica zich onderscheiden. En straks krijgen daar nog waterstof bij, et cetera. Dus het wordt toch weer interessant en uitdagend.
Ja, maar ik denk wel het nadeel. Het wordt een soort groepsdiscussie nu. Hè, maar kijk, Tesla, daar weet ik van. Sommige mensen willen gewoon heel graag bij Tesla. Want dat is een heel gaaf merk. Maar als ik dan in jullie rijtje merken kijk, denk ik, dat is allemaal traditioneel. Ja, ze hebben allemaal wel wat elektrische auto's. Maar dat voelt wel een beetje als de oude wereld.
Nou, dat weet ik niet hoor. Dat is uiteraard, dat kan jij vinden. Maar als ik kijk naar een Ioniq 5 bijvoorbeeld, hebben we dan ook Hyundai dealer. Nou, met alle respect, hè, ik vind dat echt een topauto. En volgens mij is het de eerste auto in Nederland die ook terug kan leveren, et cetera.
Ja.
Als ik kijk wat Audi elektrisch doet, als ik kijk wat er aan BMW kant gebeurt, als ik ook kijk wat er nu bij Peugeot gebeurt, bij Stellantis. Dus ik ben het niet met je eens.
Kijken jullie wel naar die nieuwe merken? Of is daar echt geen poot tussen te krijgen?
Nee, zeker is daar een poot tussen te krijgen. En zelfs heel goed zelfs. En wat er gebeurt, er staan natuurlijk ongelooflijk veel Aziaten staan toch aan de deur van Nederland te kloppen.
Ja.
Ze willen ook vaak in Nederland beginnen, omdat dat toch een soort springplank naar Europa
is. Dus welk merk gaan jullie aan
de boom plakken? Dat had je hier niet vertellen, maar dat had je ook niet verwacht. Dat is goede nieuws.
Wel gehoopt.
Dat was de primeur geweest.
Ja.
Maar kijk, één ding hebben we wel geleerd de afgelopen, maanden nog. Hè, want het is juist echt hartstikke, actueel. Wat de Aziaten brengen.
Okay.
Is toch van hoge kwaliteit inmiddels. Ja. Hè?
Dus we moeten het wel daar zoeken.
Een wereld van verschil.
Het is niet dat Rivian bijvoorbeeld.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben minder, autogek dan jullie wellicht. Maar ik zie daar toch nog steeds een soort pick-up truck, die elektrische. Ja. Ik geloof niet dat dat voor Nederland
Maar ze willen hier een fabriek neerzetten.
Ja.
Ik begrijp ook niet waarom,
Maar Simon, die elektrische merken die opkomen uit China.
Ja.
Een aantal daarvan zou wel zomaar de merken die jullie nu voeren kunnen gaan verdringen van de markt. je moet maar hopen dat de fabrikanten waar jullie mee werken allemaal overleven.
Ja, volledig eens. Alleen ik heb daar wel vertrouwen in. Zo zit ik er ook in. Anders zouden we het niet doen. Ja. Maar dat de markt zich anders verdeelt, dat is helder. Maar heel eerlijk, is met Tesla ook gebeurd. Tesla is gekomen en dat was toch een gamechanger.
True. Nog één vraagje, die hebben we namelijk nog niet gesteld. Zijn jullie nog op pad, op overnamepad?
Nou, kijk, het is grappig, want op pad, kijk, bij ons is het toch meestal zo dat mensen komen.
Ja?
En dat begint altijd op dezelfde manier. Heb je tijd om een kop koffie te drinken? En dan zit je gewoon lekker aan tafel en dan zit je erover te praten. Ja. En dan ontstaat er iets. En dan kijk je of je bij elkaar past. Maar je zal het ook zien, de bedrijven die wij kopen zijn over het algemeen allemaal familiebedrijven. En daar is die aansluiting bij ons natuurlijk veel groter. Ja. Want wij zijn ook een familiebedrijf. Dat zijn we ook altijd, altijd geweest. Maar mensen komen naar je toe, willen met je praten en dan komt er wat uit.
Maar als ik dan zie waar jullie nog geen vestigingen hebben, in Nederland dan, hè, Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, drink je dan ook daar de meeste kopjes koffie?
Als ik heel eerlijk ben, dan drink ik in Zeeland niet zoveel kopjes koffie. Maar daar is de autodichtheid relatief laag. Ja. Je hebt om een goed retailbedrijf te draaien echt volume per vestiging nodig.
Ja, wel leuke familiebedrijven die daar zitten. Ja? Ook minder auto's, ja.
Ja. Nou, geef een tip straks na afloop. Ik ben heel benieuwd.
Bart, tot slot even naar jou. Hoe ziet de toekomst van de dealer holdings eruit als jullie er zo met jullie expertise naar kijken?
Er gaan er een stuk of, ja, ik denk tussen de 50 en 100 overblijven. En die hebben de komende 5 tot 10 jaar ook een prima boterham te verdienen. Maar ja, hoe de wereld er over 10 jaar uitziet, dat durven zelfs wij niet te voorspellen.
Nee, dat weten alleen de Chinezen.
Dat denken ze.
Ja, precies.
En de Russen. Zo die hebben dat gepland.
Ja, precies. Bedankt Simon Luijks, topman van Emiel Vrij Nederland. En ook dank aan adjunct hoofdredacteur Bart Kuipers van Automotive Management, dat 25 jaar bestaat. Gefeliciteerd.
Ja, super.
Dank.
En zometeen doen wij de nominaties voor de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing.
Ja, en je hoort natuurlijk alles over de plannen van Viaplay, de streamingdienst die de Nederlandse Formule 1 rechten heeft gekocht. Tot zometeen.
Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De Polestar 2 won vorig jaar de Autoblog Auto van het Jaar verkiezing. Vandaag maken we de nominaties bekend voor die veelbegeerde prijs. Internationaal kijkt iedereen ernaar. En we hebben contact met niemand minder dan Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog.nl. Welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Jullie doen dit sinds 2015. Kun je even een paar winnaars uit de oude doos trekken?
Ja, we doen het zelfs al iets eerder, bedacht ik me net. Ja, en we dachten 2 jaar geleden, een beetje revolutionair te zijn met de elektrische auto.
Ja.
Maar in 2013 hadden wij geloof ik al de Tesla Model S die met de titel vandoor ging. Maar nee, we hebben het is een verleden van heel veel sportauto's, snelle auto's, mooie auto's, vooral liefhebbersauto's. Maar toch ook wel soms wel iets praktisch. Hè? Bijvoorbeeld XC90 is een keer gewonnen, 2015. Maar bijvoorbeeld ook de Alpine A110 in 2018. En vorig jaar natuurlijk de Polestar 2. En het jaar ervoor, 2019, de Taycan.
Ja, je kunt wel zeggen, de elektrische auto begint langzaamaan het een beetje over te nemen. Maar jullie waren er natuurlijk ook wel vroeg bij. Ik dacht dat jullie een beetje petrolheads waren. En dat jullie bezoekers dat ook waren, Wouter. Ja, onder andere.
Je kan er ook niet, je kan er niet helemaal omheen, hè, elektrische auto tegenwoordig meer. Dat is jammer. Of een aparte competitie. Aan de ene kant, naar allemaal elektrische auto's. Aan de andere kant is het totaal niet relevant natuurlijk aan de drijflijn. Weet je, het is gewoon, is het een goede auto? Past het nu bij de markt of bij wat liefhebbers willen? En daar zie je dat een Polestar en een leuk merk, gave auto en elektrische. Nou, ze hadden fiscale voordelen, dus het deed in Nederland goed. Maar een Alpine A110, ja, die hebben natuurlijk niet superveel verkocht, maar was wel iets waar mensen enthousiast van werden. Van, hey, wat leuk dat kwam toen. 2018 trouwens.
Maar Michael, ben je het wel eens met Wouter? Want het gaat natuurlijk ook om beleving en motorbeleving. Die zit er in een elektrische auto nou even helemaal niet, qua geluid dan.
Uiteindelijk waar het wel draait om in de verkiezing van Autoblog Auto van het Jaar, is dat het om een auto gaat waar je iets mee hebt. Hè? Ja. Dus dat echt wel iets meer is dan de meest praktische, functionele. snelle vervoersmiddel dat je kan kiezen. Auto die of super lekker veel power heeft of super mooi is. Een auto waar je, als je naar binnen stapt, nog even naar omkijkt. En laten we wel wezen, een elektrische auto, dat democratiseert toch een beetje ook vermogen. Want ja, als jij gewoon een leaseauto kan uitkiezen met 400 pk... Ja. En we hebben het over de Polestar 2, dat is toch gewoon best wel prima. En daar hebben we ook alweer dit jaar een paar van in de lijst staan, met kandidaten. Ja, dus in die zin is het eigenlijk best wel logisch om dat die EV's ook in onze lijst hun intrede hebben gedaan.
Ja, nou, je noemt gelijk ook de voorwaarden waar een auto aan moet voldoen, hè, om Autoblog Auto van het Jaar verkiezing daaraan mee te mogen doen en genomineerd te worden. Maar, ja. Maar jullie bepalen de kanshebbers. Hoe gaat dat?
Absoluut. Dat gaat heel democratisch. Dus,
oh jee.
Dat gooien we in het redactieoverleg, in de appgroep. En uiteindelijk bepalen Wouter en ik wat we leuk vinden.
Precies.
Dus nee, zonder gekheid. Maar
er staat altijd de Porsche in, want dat vinden we leuk. Ja, en als Alfa Romeo met iets nieuws komt, dan staat het meestal ook in. Vinden we ook leuk.
Ja.
Dus ja, weet je, het is...
Zo gaat het meestal inderdaad. En, maar wat uiteindelijk wel belangrijk is bij ons, wat we anders doen dan andere verkiezingen, is we maken een lijstje eigenlijk vanuit het hoofd en vanuit het hart. Maar vooral met auto's die echt dit jaar dan nieuw waren.
Ja.
En ook dit jaar op de markt kwamen.
Juist.
Daarom is het misschien opvallend dat de mensen in het lijstje zometeen de Ford Mustang Mach-E zien. Hè? Een auto die we allemaal in 2020 voorbij zagen komen in testen en in video's. Maar die was echt pas, dat weet iedereen die hem zakelijk mocht rijden, dit jaar leverbaar.
Nou, nu heb je er dan toch al één genoemd. Laten we dan even naar de nominaties gaan. Het zijn 9 auto's.
Ja.
Voor het gemak beginnen we even met de auto's die gewoon op good old brandstof rijden. Met een verbrandingsmotor. Ja. Dat zijn?
Dat zijn bijvoorbeeld de eerste Audi RS3 waar je mee kan driften.
Ja,
dus, Wouter was daar erg fan van.
Ja.
Natuurlijk heel veel besproken dit jaar. De BMW M3 en M4.
Ja.
Was het alleen maar...
Met die mooie geel.
Door die voorkant, inderdaad.
Supermooi.
Daarnaast Ferrari G96 GTB. Ook nieuw dit jaar. Een van de auto's die misschien een beetje tussendoor is gegaan. Ja. In de aandacht. Maar ja, gewoon een nieuwe Ferrari.
Oké, en dan moet er nog een Porsche komen dus?
Ja.
Ja, je voelt hem aankomen inderdaad. En dat was er wel kiezen. Want je kan natuurlijk gaan voor de nieuwe Cayman GT4 RS. Maar wij gingen voor de GT3 Touring.
Oh, ja.
Dus gewoon een 911.
Gewoon voor de afstand.
Dat kan.
Ja, lekker hoor. Ja. Oké, maar dat zijn dus 4 auto's met een verbrandingsmotor. Betekent dat er 5 elektrische auto's op de lijst staan. Je noemde al de Ford Mustang Mach-E. Dat is dan gewoon de Mach-E, niet de GT?
Inderdaad. Ja, gewoon de Mach-E. Al was het maar dat omdat wij niet met de Mach-E GT nog hebben gereden.
Oh nee? Oh ja, nee. Ik wel.
Ja,
jij
voor dingen.
Zit ook bij mijn omdoek. Nou goed, de gewone Mach-E dan. Welke zitten er verder tussen?
Ja, daarnaast 2 auto's die bij heel veel lease-rijders bovenaan het lijstje stonden. Van kan ik hem dit jaar nog rijden? Ioniq 5 van Hyundai. En zijn broertje, Kia EV6.
Oh ja.
Viel mij ook op, EV6. Ik wist het niet zo goed qua styling, maar Wouter kwam erg enthousiast terug van de press launch daarvan. En wij hebben altijd heel veel discussie op Autoblog over het merk, maar de Tesla Model Y kunnen we ook niet omheen.
Nou, wacht even, maar wie van het team is verantwoordelijk dat de Model Y op de lijst staat?
De Model Y.
Michael.
Michael.
Model Michael.
Absoluut.
Model Michael, ja.
Waarom, Michael?
Al was het alleen maar om Wouter een beetje dwars te zitten, maar...
Dat is gelukt.
Nee,
uitstekend argument.
Wanneer heb je hier boordelingsgesprek over?
Uiteindelijk is het gewoon een hele relevante auto.
Ja.
En
het is toch niet van de relevantie?
Ja, ik vind ook als je de praktische dingen allemaal mee gaat nemen en zo, dan wordt het wel heel
lekker veel hoofdruimte achterin. Ja.
We zullen zien hoe onze lezers gaan stemmen. Maar goed, ik heb hem gewoon democratisch erop gezet.
Ja.
En als laatste, ook waar onlangs we mee konden rijden pas, Mercedes-Benz EQS.
Oh ja.
Dus
ja.
De elektrische S-klasse.
Ja.
Lang op gewacht. Weet dat nog steeds niet persoonlijk of ik hem mooi vind, maar het is wel een imposante auto.
Ja, zeker. Die wordt zeker op de lijst.
Ik vind hem niet per se mooi, maar het is wel de beste EV van dit moment.
Ja.
Echt, zonder twijfel.
Ja. Dan staat er in het draaiboek de vraag welke moet het worden, maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet aan jullie vragen. Toch?
Natuurlijk wel.
Oh,
ja hoor.
Welke moet het worden, Michael?
Nou, Wouter, waar je hebt gestemd?
Ik heb nog niet gestemd.
Ah, oké, ja. Dus ik, nu live, hè? Je kan stemmen zo.
Ja, ik vind aan de ene kant de EQS, aan de andere kant vind ik de Kia EV6. Kijk, als ik nu een leaserijder was, dan zou ik zonder twijfel een EV6, maar als ik dit jaar zou moeten kiezen. Ik zou willen dat ik een M3...
Waarom?
Nou, rijdt gewoon leuk, range is goed, laden is goed. Je kan de stoelverwarming snel aanzetten. Ja, dat, en dat klinkt heel triviaal, maar dat is tegenwoordig echt heel ingewikkeld bij sommige auto's.
Het is ook belangrijk voor je actieradius. Ja, precies. Je stoelverwarming aandoen bij een elektrische auto dan de verwarming zelf. Ja, dat is echt waar.
Kijk, en ik ben mijn eigen 911 al aan een beetje aan ombouwen naar GT3 Touring Spec, dus dan hoef ik die niet meer. Oh. Okay. Slikt iemand zich horen kan andere.
Maar wat wordt het nou? Je moet even
ik denk de Kia. Ik denk de Kia.
En jij, Michael?
Ja, gewoon de 911.
Gewoon de 911.
GT3 Touring, absoluut in de juiste kleur. Mooi. Ik vind dat echt het juiste droommateriaal.
Ja. Ik zit te kijken. Wordt dit gewoon de eerste keer? Ik denk dus dat het de Kia EV6 gaat worden. Ja. Wordt dit de eerste keer dat er een niet-Europese auto gaat winnen?
Ja. Nee, want we hadden... Polestar is ook Chinees, hè?
Houd toch op, man. Dat is gewoon Zweeds. Houd toch op.
Ik zou het wel beloning vinden voor Kia. Dat klinkt een beetje gek vanuit. Maar van wat zij hebben gedaan qua producten, maar ook qua netwerk in Nederland en verkopen, denk ik, eigenlijk verdienen ze in die zin om te winnen. Maar aan de andere kant hoop ik dat mensen inderdaad gewoon GT3 Touring stemmen, want het is ook leuk.
Michael?
Ja, ik weet het niet. ik laat het over aan de stemmers.
Ja,
dus we hebben nu de lijn openstaan, dus mensen kunnen stemmen op de site. Dat doen we tot en met kerstavond. En volgens mij kom ik dan bij jullie in de uitzending 31 december.
31 december, dus stemmen kan nu tot met kerstavond.
Absoluut.
Via autoblog.nl en dan 31 Precies. december, laatste uitzending van dit jaar, maken we de winnaar bekend.
Nemen wij vanuit Autoblog de oliebollen en de champagne mee.
Lekker, man.
Toch?
Dat moet ik zeker doen dan.
Ja, dan mag jij regelen.
Schrijf hem op.
Mooi. Dankjewel, Michael. We zien je dan.
Graag gedaan. Hoi.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
Ja, dit is het weekend van de ultieme finale natuurlijk. Maar deze week ging het ook over iets heel anders, namelijk Viaplay.
Ja, maar als je afhankelijk van de uitslag hoef je niet meer te kijken volgend jaar, toch? Dus dan maakt het allemaal niet meer uit.
Want dan heb je hem een keer binnen en dan
is het klaar.
Ga je een andere sport zoeken.
Ja, precies.
Lekker korfbal kijken.
Ja, precies.
Ja. Viaplay, de streamingdienst die de Nederlandse uitzendrechten voor Formule 1 heeft gekocht, maakte deze week de plannen bekend voor het volgende seizoen. Hè. Nou, even de belangrijkste punten. Abonnement kost €14 per maand, dus €168 per jaar.
Nee, €13,99.
Oké, dan halen we de 12 cent ervan af. Ja. Zit je nog steeds op 167 euro, nog wat. krijg je dan 88. Wel veel meer voor dan alleen Formule 1. Hè? Namelijk ook series en andere sporten. Voetbal, darts.
Ja, jee.
KPN en Ziggo bieden Viaplay aan als add-on. Hè? Daar moet je dus wel extra voor betalen.
Ja.
Wat vind je ervan, Wouter?
Nou, ik had gehoopt en gedacht dat ze iets budgetvriendelijker zouden instappen. Dit is wel...
Dat is echt serieus geld.
Ja, nee. Dat is natuurlijk helemaal niet serieus geld. Ik bedoel...
€14 per maand?
Nee, maar €168. Dan kan ik één keer vertanken. Daar heb je zoveel meer...
Nee, maar even naar de Nederlandse markt kijken. Hè. Historisch gezien, diensten waarvoor je moet betalen. Dat is meestal over voetbal gegaan. Hè, dat je, en dat hebben we eigenlijk nooit willen doen voor sport. Wel voor zoiets als Netflix,
Disney+. Nou, daar betalen Disney+. Al een heleboel mensen voor sport. Bij Ziggo en KPN. Gewoon voor Eredivisie en dingen. En ik zit even te denken, wat heb ik aan streaming? Dus ik heb Amazon Prime, ik heb Netflix, ik heb Disney Plus, ik
Videoland,
heb Videoland. Ook? Ja, heb ik ook toevallig. Ja, die proef. Ik moet.
Echt, jij bent ook zo'n sukker die voor elke commercial valt. Nieuwe streaming.
Ik zat wel te denken. Ah, ik heb ook nog Spotify. Dat is volgens mij. Kan er wel weer eentje inderdaad af. Omdat ik,
je gaat er dus voor.
Je moet op een gegeven moment wel gaan denken. Van gewoon, kijk maar, als je er 4, 5 hebt. En ze zijn allemaal, zeg maar, afgerond een tientje per maand. Ja, het is wel serieus geld. En kijk, Ziggo, als je dat abonnement hebt, je betaalt natuurlijk ook een beetje voor de Formule 1. Dus dat gaat eraf. Dus ik verwacht dat Ziggo in de lucht komt. Van nou jongens, het wordt een tientje goedkoper.
Ja, grapjas. Ze zijn net wat duurder geworden volgens mij. Maar goed,
ze worden ieder jaar duurder. Ja.
Maar je kunt ook bijvoorbeeld gewoon een abonnement nemen op F1 TV.
Yes.
Ik weet even niet uit mijn hoofd wat dat kost. €65 per jaar.
Nou ja, dat scheelt dus 100 euro bespaard.
Dat 100 euro.
Ja, maar dan kunnen we niet zelfs naar Amber Brands kijken.
Amber.
En niet naar Tom Coronel Guido van der Garde. Dat, en die hebben allemaal nog meer.
Dat is wel een belangrijk deel, hè, want ze kiezen voor een groot deel voor nieuwe mensen. Geen Olaf Mol meer, bijvoorbeeld.
Oh, nee, ik vond het altijd heel sfeervol, maar inhoud was ver te zoeken.
In Jack?
Jack, ook een soort van sfeervol, maar inhoud was ook ver te zoeken.
Een frisse wind, goed?
Ja, nou ja, ik denk het wel dat je het wel anders... laat zo zeggen, zoveel geld had ik sowieso niet voor de Ziggo-mensen betaald. Sorry, Ziggo-mensen, ik vind ze echt schattig. Maar ik vond het erg inhoudloos geworden. Het was allemaal, Max wordt het. Nou. Max, vond ik jammer.
Ja, een opvallende naam die er natuurlijk niet tussen zit is Robert Doornbos bijvoorbeeld. Die vond ik inhoudelijk dus wel echt
wel beter.
Heel sterk.
Ja,
ook die, iemand die echt in een Formule 1-auto heeft gereden. Hij weet hoe het is.
Ja,
niet aan de kop misschien, maar...
Nee, ook niet heel veel races natuurlijk uiteindelijk. Maar goed, maar hij heeft veel gereden. Ja, die wordt heel druk natuurlijk met een Porsche dealer in Rotterdam.
Ja.
Tenminste, dat denk ik. Ja, inmiddels ben ik een beetje in de war, want hij was wel heel erg aan het open solliciteren en klagen over dat hij niet kon.
Ik heb zo'n vermoeden dat hij nog wel ergens opduikt.
Dat zou zo
maar ergens kunnen. Bij een omroep die samenvattingen gaat doen. Ik weet het niet zeker, maar...
Ja.
Heeft hij niet zelf gezegd, hoor.
Nee? Dus, oké, schrijf het in het gewoon.
Nout Broekhoff, ik verzin het inderdaad. Nout Broekhoff, onze redacteur, die blijft gewoon bij ons. Gelukkig. Tenminste, voor zover we weten.
Nee, je weet het niet.
Hij sprak wel daar verschillende hoofdrolspelers, waaronder Marco Zwaneveld, head of sport bij Viaplay Nederland. Hij reageert op de vele verhalen, wie wel, wie niet, in de afgelopen weken.
Ja, er wordt altijd zoveel gezegd en er zoveel geschreven. En ik heb ook zoveel onzin gezien. Ik denk dat we vandaag kunnen laten zien wat we echt gaan doen. En dat is voor mij waar het om draait. Sommige dingen zullen anders zijn dan mensen gewend zijn. Maar dat heeft een reden. Iedereen heeft altijd zijn eigen visie op hoe die iets brengt. En die hebben wij bij Viaplay ook. Waarbij we ook nog eens heel veel ervaring al hebben vanuit de internationale. Want Viaplay is niet alleen in Nederland, maar in meerdere landen beschikbaar. Inclusief Formule 1 in heel veel landen ook. En daarvoor hebben we ook al heel veel ervaringen opgedaan. En met die ervaringen en het inzicht naar de Nederlandse markt hebben we gekeken, oké, hoe gaan we het dan doen? En daar hebben we bepaalde keuzes gemaakt, zoals bijvoorbeeld het duo-commentaar, echt bij deze sport hoort. Want er is zoveel content beschikbaar waar een commentator ook mee te maken krijgt. Dat wij hebben gezegd, we gaan met twee commentatoren zitten. Zoals we dat ook in het buitenland doen bij Viaplay.
Ja, en die twee commentatoren zijn Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.
Ja, we moeten er even wennen aan die naam, hè? Die ken je nog niet anders uit ons hoofd.
Wel leuk dat ze allebei een Engelse voornaam hebben. Nelson en Melroy.
Melroy en een Nederlandse achternaam.
Valkenburg en Heemskerk.
Ja,
zij gaan dus Olaf Mol vervangen. Waar veel racefans dan weer niet helemaal blij mee zijn. En Valkenburg die snapt dat ook wel.
Onbekend maakt onbemind. En tegelijkertijd is het gewoon aan ons om een eigen gezicht aan dit programma te geven. En heel veel plezier te hebben met de hele ploeg. En dan hoop ik dat de rest vanzelf komt. Maar het is ook wel logisch. We kijken wat er gebeurt. Het is 30 jaar bijna. En wij zijn net zo goed als het kijkerspubliek opgegroeid. Met hoe de situatie is. En nu wordt alles anders. Maar ja, dat is hoe de wereld is. Hè. De wereld verandert. En toen ik 2 maanden geleden echt verrast werd met de vraag of ik het wilde gaan doen, heb ik ook die daarover nagedacht. Maar dat hoort erbij. En,
heb je getwijfeld?
Nou, denk het niet. Want uiteindelijk, ik doe nu 13 jaar televisiecommentaar. Ik kom uit de autosport. Als je hier nee tegen zegt, dan vergeef je het jezelf nooit meer.
Ja, grappig hoe die vooral die naam ontwijkt waar hij het over heeft.
Ja.
Olaf Mol.
Ja, snap ik ook wel.
Ja. Het zijn twee vrienden, hè? Die Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk werken al langer samen, kennen elkaar uit de autosport. Ze hebben ook meermaals geoefend tijdens Formule 1 races. Schaduwcommentaar.
Ja, ik ga ervan uit dat dat dus goed is gegaan.
Ja, dat kan anders.
Ja, lijkt mij wel. Kijk, ik ben er wel oprecht blij dat er 2 mensen commentaar gaan geven. Ja. Omdat je dan ook als iemand gewoon even kan zeggen, weet je, doe jij even het verhaal, ik zoek nog even wat op. En dan, je ziet dat in Engelse commentaar ook het tempo wat er dan in zit, is gewoon veel hoger, veel beter. Weet je, het mag wel gewoon wat meer inhoud in. En daar ging Olaf Mol in zijn eentje, zeg maar, nooit voor elkaar krijgen zo.
Nee. Nee, en dat in de analyse is natuurlijk, daar hebben we dan weer andere mensen voor. Laten we zeggen, Doornbos deed dat wel heel erg goed, vond ik.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Hij is ook vriend van de show, laten we eerlijk zijn. Dus ja, hier
maar
is
we hebben alleen maar vrienden, toch?
Alleen maar
nou,
vrienden.
Nee, kijk, weet je, ik ben natuurlijk best kritisch op de Ziggo-mannen. Maar weet je, het vind ik natuurlijk lullig voor hen dat het stopt. Behalve precies. Voor Tom Coronel, ja. Daar gaat het weer dan voor door.
Ja.
Zeg maar.
Ja. Commentatoren die krijgen ondersteuning van een nieuwe pit reporter, coureur Stefan Cox, dochter van Peter Cox.
Ja.
Zij wordt eigenlijk de nieuwe Jack Ploy. De vraag aan haar ook of ze getwijfeld heeft om dit te gaan doen, want ze heeft natuurlijk geen ervaring op dat vlak.
Twijfel misschien niet zo, maar natuurlijk denk je daarover na. Hè? Want je stelt je natuurlijk toch open voor een bepaalde publieke opinie. Maar aan de andere kant, racen is onze passie. En ieder heeft zijn eigen verhaal daarin. Maar ik ben opgegroeid op het circuit. En ik vind het heel leuk dat ik dadelijk hopelijk dat goed over kan brengen naar de kijker. En dat heeft voor mij de doorslag gegeven dat ik dacht, nou, ik ga dit gewoon doen. En ik grijp het met beide handen aan. Ja, weet je, als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. En nogmaals, ik voel me... Ik heb al een beetje voor tv gewerkt en dat voelde soms misschien zelfs wel een beetje onwennig. Maar op het circuit voel ik me zo thuis dat ik denk dat ik daarin dan ook snel thuis raak. Dus ik denk dat dat in die zin misschien niet zoveel uitmaakt.
Ja, ze gaat dus de interviews doen en dan is het op zich wel handig als coureurs je ook een beetje kennen.
Een aantal ken ik wel. En niet alleen coureurs, ook wel natuurlijk, net zoals Nelson en Melroy ook, wat mensen die binnen teams werken of binnen de organisatie. En een aantal coureurs zeker ook. Dus ik denk wel dat als ze mij daar zien staan, dat ze een praatje komen maken. En dat komt natuurlijk altijd ook wel je gesprek ten goede uiteindelijk, denk ik. Dus ik ken hem echt niet allemaal, maar ik hoop dat niet te lang duurt voordat ze me wel allemaal kennen.
Nou, het nieuwe gezicht is ook presentatrice Amber Brandsen.
Is dat Amber of Amber?
Volgens mij is het Amber.
Oh, ik dacht al.
We kunnen het aan haar oom vragen.
Ja. Ik vind wel dat een aantal van deze Carlo dames en heren... Ja, weet ik niet, maar die moeten een keer even bij ons wel door... van, joh, ben je wel een beetje autoliefhebber en zo. Ja. Moet even door ons worden doorgestaan, ja. Op een vriendelijke manier.
Goed, maar dus het nieuwe gezicht, presentatrice Amber Brandsen.
Amber, ik noem
haar. Wordt leuk als je hier langs komt.
Ja,
heeft zin in het nieuwe avontuur.
Een overstap is natuurlijk altijd spannend. En iets nieuws opbouwen is spannend, maar het is vooral ook leuk. Eigenlijk is het is grenzeloos. Alles wat wij bedenken en waarvan wij als team nu denken dat gaat werken, dat is goed voor de kijker, dat is interessant. Dat kunnen we gaan doen, dat kunnen we gaan proberen. En daar kijk ik vooral heel erg naar uit.
Ja, ze wil ook echt haar eigen stempel op de uitzending gaan drukken.
Ik hoef mijn gevoel niet uit te schakelen. Sport is emotie. En dat is ook voor de presentator zo. Natuurlijk, ik ben de vragensteller. En ik moet de vragen stellen waarvan de kijker het antwoord wil hebben. Dus die vragen zijn dan gericht aan mijn analisten en de mensen in de paddock. Maar ja, als ik een bepaald gevoel ergens bij heb, kan ik dat ook kwijt bij de analisten. En die kunnen dan zeggen, nou, dat is terecht of niet terecht. Of bekijk het eens zo. En eigenlijk daarmee... maken we voor de kijker natuurlijk inzichtelijk wat er nou daadwerkelijk gebeurt op de baan en buiten de baan.
Ja, de NOS, waar zij natuurlijk vandaan komt, die gaat de Dutch Grand Prix uitzenden, dat wel. En mag ook samenvattingen laten zien van een kwartier.
Kijk,
ja. Dus daar is weer ruimte voor. Want ze hebben natuurlijk Jan Lammers daar als analist.
Ja, we hebben genoeg coureurs en andere mensen die een mening hebben, op zijn minst, over Formule 1. Soms hebben ze ook echt iets nuttigs te melden. Ja. Dus dat is ook wel prettig. Nee, ja, weet je, daar, ongetwijfeld van de mensen die overblijven, zullen er wat de overstap maken naar NOS. Wellicht. Ja. En of andere platforms.
Ja, precies. Vaste analisten bij Viaplay, Christian Albers, Tom Coronel en Guido van der Garde. Goeie keus.
Ja, Tom verbaasde me misschien wel het meeste. Maar ik ken Tom ook al wel een tijd.
Hij is gewoon super enthousiast natuurlijk.
Dat, en hij doet altijd goed zijn netwerkwerk, zeg maar. Weet je? Ja, dat is gewoon iemand die dat gewoon wel zorgt voor contact. En het, weet je? Dus dat is, weet je. En ik ben benieuwd. Christian Albers vind ik altijd wel leuk. Ja. Guido van Garde, die is gewoon een degelijke commentator.
Zeker.
De som moet meer zijn dan de delen.
We gaan het zien. Maar eerst dit weekend natuurlijk de ontknoping van het Formule 1 seizoen.
De strijd om de Formule 1-titel was nog nooit zo spannend. Wordt het Max Verstappen of toch Lewis Hamilton? Mis niks van de ontknoping met live analyses tijdens de race. Luister zondag om 13:30 naar BNR.
Jeetje, van de stemmen.
Nou, wie is dat?
Geen idee. Nee. Maar goed, aanstaande zondag 1:30 op BNR volg je live de Formule 1. Tegelijkertijd ben jij op het circuit Zandvoort gaan bezig.
Jij bent ook aan het racen, maar ja. Ik zal tussendoor een beetje kijken.
Stikkie. Naar, ja, het zal wel spannend worden daar.
Ja, zeker. 206 GT.
Even, wat voorspel je?
Ja, ik vrees voor alle mensen toch een beetje Hamilton. Tenzij Mad Max hem er gewoon af.
Er gaat iets spannends gebeuren. Dat
sowieso.
Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, abonneren maar. Volg ons ook Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Ik voel, heb jij Instagram? Nee, ik wel. Jawel. Ja. Je doet er alleen niks mee. Weinig.
Ik like alles wat Wouter doet.
Ja, dat is waar.
Ja, ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Dag.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.